we gaan over naar TTIP, TTIP. En er is daar wat over te doen volgende week in het Vlaams parlement. En er zijn namelijk twee voorstellen tot resolutie die ingediend zijn. Eentje van de meerderheid en eentje van de oppositie. En de mensen die dat toch tenminste aan meegeschreven hebben of grotendeels geschreven hebben, zijn enerzijds Hüller Thuram van de SPA en anderzijds Karel van Louwe. En als het goed is, van N-VA, pardon, die hebben we dan nu aan de lijn. Meneer van Louwe, goedemiddag.
Goedemiddag.
Dus TTIP, TTIP. De mensen, ik zag al artikels erover staan in het laatste nieuws, dus dat betekent dat ongeveer iedereen toch al zal van de zaak beginnen gehoord te hebben. Dat is het Transatlantic Trade and Investment Partnership, een handelsverdrag tussen de VSA en Europa. En dat, dat sijpelt dus door naar tot op Vlaams niveau. En er zijn dus voorstellen voor resolutie. In de resolutie die u voorstelt samen met de collega's van N-VA, maar ook Open VLD en CD&V. Er zijn een aantal punten en de belangrijkste punt misschien is het voorstel roept de Vlaamse regering op om TTIP te blijven steunen en nauwgezet op te volgen. Waarom deze oproep?
Wel, wij denken inderdaad dat dit handelsverdrag, dat dus in onderhandeling is op dit ogenblik tussen de Verenigde Staten en tussen de Europese Unie, dat het eigenlijk goed is voor de Vlaming als burger, als consument. Maar tegelijkertijd is het ook goed voor het bedrijfsleven in ons land. TTIP zal in de eerste plaats, en dan richt ik mij tot eigenlijk het belang ervan voor de Vlamingen, TTIP zal zorgen voor meer jobs. Iedereen weet, Vlaanderen is centraal gelegen in de Europese Unie. Vlaanderen heeft sterke havens, zoals in Antwerpen, zoals Zeebrugge, maar ook de binnenhavens, zoals Gentzeehaven, maar ook Brussel. Vlaanderen is een exportland. En dus door die internationale handel naar de Verenigde Staten te vergroten, maken bedrijven dus ook meer omzet. We zullen dus eigenlijk een grotere markt krijgen, zoals dat we 20, 25 jaar geleden gekregen hebben met de Europese Unie. Zullen we dus ook een grotere markt krijgen met de Verenigde Staten, met eigenlijk minder regels, minder handelsbelemmeringen. Dus wanneer we meer omzet zullen kunnen verwezenlijken, zal dat ook zorgen voor meer investeringen. Een heel recente studie spreekt over ongeveer 1,4% meer investeringen die er zullen zijn. Daardoor zal er dus ook werkgelegenheid gecreëerd worden, een jobcreatie dus door de privé. En dus diezelfde studie heeft berekend dat dus dat handelsverdrag, dat TTIP, ook zorgt voor een stijging van het BBP, dus het Belgisch binnenlands product. En ze berekent dat dat ongeveer 1% zal zijn. Nu, dat zegt natuurlijk niet veel, maar die 1% stijging zou eigenlijk neerkomen op een soort van economische groei van 4 miljard euro. Want dat zorgt dus vooral voor meer jobs, economische groei en tegelijkertijd dus ook voor meer welvaart in ons land. Maar wij denken ook, we zijn ervan overtuigd op basis van die studies die er bestaan, dat er meer koopkracht zal zijn door die economische groei en dat er dus ook een daling zal zijn van prijzen van bepaalde producten. Ik geef het voorbeeld, door importtarieven op Amerikaanse producten weg te werken, zullen dus ook de prijzen van die geïmporteerde producten dalen. Dus producten die uit de Verenigde Staten komen en dus in Europa worden ingevoerd, die zullen goedkoper worden. Omgekeerd ook, producten uit ons land die geïmporteerd worden naar de Verenigde Staten, is het de bedoeling dat dus die producten goedkoper zullen worden. Uh-huh. Nu, dus verschillende studies, en ik wijs erop, er is één negatieve studie, maar er zijn meerdere zeer positieve studies die bewijzen dat TTIP, dus de economie en dus ook de burger, de Europeaan, de Vlaming, dat dit een goede zal komen van hem. Men verwacht zelfs dat er een bepaalde stijging zou zijn van bepaalde lonen en tegelijkertijd zou ook de consumentenprijs, dus de prijs die moet betaald worden als consument, mogelijk dalen. Dus TTIP is goed voor de Vlaming als consument, voor de Vlaming als burger, omwille van dus de jobcreatie. Maar tegelijkertijd is het ook goed, zoals ik al zei, voor het bedrijfsleven in ons land. Vlaanderen is een exporteconomie. Dat wil zeggen dat ongeveer 80% van wat in België wordt uitgevoerd, effectief uit Vlaanderen komt. Ik zei het daarnet al, door onze gekende havens die eigenlijk centraal in Europa liggen.
Maar misschien moet u nog eens uitleggen hoe dat precies...
Lagere kosten voor Vlaamse bedrijven.
Ja.
En dus die doelstellingen zijn effectief die importtarieven af te bouwen.
Maar het gaat over meneer Van Loo. Meneer Van Loo, het gaat...
De textielsector, wanneer die dus wil uitvoeren naar de Verenigde Staten, moeten die maar liefst 40% betalen. En de bedoeling is natuurlijk dat die importtarieven zouden verdwijnen of toch minstens zouden worden afgebouwd. Dus dat is goed voor onze textielsector, onder meer in Antwerpen, maar ook in Brussel. Het is ook de bedoeling om handelsbelemmeringen weg te werken. Heel gekend voorbeeld zijn onze sterke Vlaamse baggeraars. Dus u weet dat wij bedrijven hebben die wereldwijd actief zijn in Europa, in het Midden-Oosten, in Afrika, in Azië. Maar die geraken eigenlijk niet binnen op de Amerikaanse markt. Wat de bedoeling is om die handelsbelemmeringen die er nu bestaan om binnen te geraken op die Amerikaanse markt voor onze baggeraars, om ook die weg te werken. En tenslotte is het ook de bedoeling om dus bepaalde regelgeving op elkaar af te stemmen. Dus regeltjes die er in de Verenigde Staten bestaan, plus dan nog regels die er in Europa bestaan, is de bedoeling om die volledig op elkaar af te stemmen.
Ja, want dat was wat ik u ging vragen. U had het in eerste instantie over verminderde tarieven, wat de klassieke handelsverdragen dan typisch doen. Maar in dit geval gaat het meer over een soort uniformisering van regels en wetgeving, hè?
Dat klopt. Het is inderdaad de bedoeling om regelgevings die nu verschillend zijn, zoals dat we in het verleden hebben gekend, verschillend waren in de Europese Unie. Er zijn inderdaad nog altijd verschillen binnen de Europese Unie. Maar wij willen ook dat die regels meer afgestemd worden op de regelgeving in de Verenigde Staten, maar ook omgekeerd, regels uit de Verenigde Staten, die strenger of minder streng zijn, dat die afgestemd worden op de regelgeving binnen de Europese Unie. Ik wil dat eigenlijk ook concretiseren met een voorbeeld. Op dit ogenblik, als er wagens in Europa worden gemaakt, dan worden die onderworpen aan veiligheidstesten over, zeg maar, de airbags en dergelijke meer, de veiligheidsgordels en dergelijke meer. Wel, er zijn testen hier in Europa, er zijn testen in de Verenigde Staten. En wij denken dat het goed zou zijn voor wagens die geïmporteerd worden, dat die testen eigenlijk erkend worden wanneer die wagens uit de Verenigde Staten komen, dat die erkend worden in Europa. Maar uiteraard ook wederkerig, ook omgekeerd.
Een van de punten van het voorstel tot resolutie dat u zal voorleggen dan, houdt meer in dan dat ene punt. Punt 6 bijvoorbeeld is interessant. Het vraagt erop toe te zien dat het sociale en milieubeleid met eigen wetgeving kan blijven geregeld worden. Kom ik straks op terug waarom er daar twijfels over zijn. Maar wat is het risico eigenlijk? Waarom is die clausule nodig, dat punt nodig, om daarop dat te vragen? En hoe moet dat dan concreet gebeuren?
Wij denken dus inderdaad dat het nuttig is om dat op te nemen in de resolutie. De resolutie is uiteraard een aanbeveling vanuit het parlement aan de regering. Om nog eens duidelijk te maken dat onze hoge Europese, nationale en dus Vlaamse standaarden, onze normen, dat die op vlak van consumentenbescherming, maar ook op vlak van sociale zekerheid, milieu, privacybescherming, maar ook de hele regelgeving met betrekking tot onze publieke diensten, ik zeg zomaar volksgezondheid, gezondheidszorg, tegelijkertijd ook onderwijs, dat we die normen kunnen behouden blijven, dat die overeind blijven en dat we daar dus niet over willen onderhandelen. Dus dat is een oproep vanuit het Vlaams parlement ten aanzien van de regering om dus deze punten zeker te behouden. Wij willen dus niet dat onze goede regelgeving die er is om bepaalde taken die de overheid vervult, dat die regels eigenlijk worden afgebouwd. Wij willen dat dat dus zeker behouden blijft.
En dus het tweede deel van mijn vraag was dan, hoe kan dat dan in de praktijk gebeuren? Dus u doet die oproep, maar ja, is dat wel mogelijk om dat te garanderen dan in het TTIP-verdrag?
Wel, het is zo dat reeds tijdens de vorige legislatuur er een onderhandelingsmandaat is gegeven aan de Europese Commissie. Dat wil zeggen, de verschillende lidstaten hebben aan de Europese Commissie gezegd van kijk, dit is het kader waarbinnen u mag onderhandelen. Dus de vorige legislatuur met de socialisten zaten daarbij, de liberalen zaten daarbij, de christendemocraten. Men heeft dat dus heel duidelijk afgebakend. En men heeft dus gezegd waarover er mag onderhandeld worden en ook gezegd waarover er niet mag onderhandeld worden. Men heeft eigenlijk zelfs rode lijnen bekendgemaakt. Dat is dus een lijn waarover men niet mag gaan. Hierin staat duidelijk dat er bepaalde domeinen zijn die expliciet niet op de onderhandelingstafel mogen liggen. En dus de kritiek die er soms komt van de linkerzijde heeft eigenlijk vooral betrekking op deze domeinen, terwijl dat die dus klaar en duidelijk in het onderhandelingsmandaat zijn uitgesloten en waarbij er dus klaar en duidelijk rode lijnen over bestaan.
Ja, ik heb dat mandaat niet zelf gezien, maar u zegt dus dat dus milieu en sociale wetgeving expliciet in het mandaat uitgesloten zijn.
Inderdaad, dus dat is hetgeen dat wij dus nu oproepen aan de Vlaamse regering om dat te bewaken. Tegelijkertijd is dat ook op het federale niveau in een resolutie opgeroepen aan dus de federale regering om te bewaken dat dus die onderhandelingen dus gaan over wat het effectief de bedoeling is, handelsbelemmeringen wegwerken, tegelijkertijd dus het verbeteren van de toegang tot de markten. En dus ook de regeling op elkaar af te stemmen. Maar bepaalde domeinen willen wij daar absoluut buiten houden.
Ja, ik stel de vraag nog eens extra, omdat er het voorbeeld is van een handelsverdrag. Het was geloof ik de Nieuw-Zeelandse overheid die geen stappen gaat zetten om de namen van fabriekstabaksmerken op pakjes te verbieden, tot er een uitspraak komt in een internationaal dispuut tussen Australië en de tabaksfabrikanten. Ja. Maar dat zou dus zonder TTIP dan eigenlijk niet kunnen, aangezien dat alles wat gezondheid gerelateerd is, dan uitgesloten is.
Maar dat is inderdaad de bedoeling. Daarover is het in onderhandelingsmandaat eigenlijk wel heel duidelijk. Veelal wordt ook het voorbeeld gegeven wat inderdaad bij ons zeer gevoelig is, namelijk het vlees dat behandeld zou zijn met hormonen. Ook met TTIP zal dus hormonenvlees niet toegestaan worden op onze markt. Hier bij ons hebben wij daar gelukkig zeer strenge normen over. Het is zeker niet de bedoeling dat die normen geniveleerd worden, dat die omlaag gehaald worden. Maar wij willen dus inderdaad dat die strengere regels behouden blijven. En hetzelfde ook voor GGO's, dus genetisch gewijzigde organismen. Hier bij ons in dit land, maar eigenlijk in de hele Europese Unie, bestaan daar strengere regels over die in de Verenigde Staten niet bestaan. Wij willen natuurlijk dat de huidige bestaande regelgeving behouden blijft. En het is duidelijk dat wij opnieuw oproepen, ook vanuit de meerderheid met de N-VA, CD&V en VLD, om dus vast te houden aan dat onderhandelingsmandaat.
Ja. Daarmee antwoordt u eigenlijk al voor een stuk op mijn volgende vraag. Dat was dus dat door de druk van de uniformisering van normen, het principe, dat er daardoor een nivellering naar beneden zou komen. Maar wat men dan bijvoorbeeld aangeeft, hoe dat dan zou gebeuren, is door er is een principe van wederzijdse herkenning. Dus waar je dus Europa dan als iets in Amerika erkend is, dat automatisch als goed zou ervaren. Maar als die normen daar dan lager liggen, dan zal dat op onze bedrijven moeilijker competitieve positie plaatsen. Ja. Dus u snapt wat ik bedoel. Waardoor ze dan onze bedrijven zullen vragen om de normen tot op Amerikaans niveau te laten zakken, of vice versa.
Ja, wel natuurlijk de verschillen tussen Europese en Amerikaanse normen en standaarden om dat werk te werken, dat kan dus eigenlijk op verschillende manieren gebeuren. Het ziet er niet naar uit dat we dus gaan naar een absolute harmonisering waarbij iedere regel hetzelfde is in de Verenigde Staten en in de Europese Unie, voor alle duidelijkheid. Ook in de Europese Unie bestaan er nog altijd verschillen tussen de 28 lidstaten. Maar het is goed dat dat ook niet allemaal hetzelfde zou zijn. Want dat zou bijzonder lang duren, dat zou gigantisch veel kosten met zich meebrengen. Dat zou ook de competitiviteit van bedrijven aantasten. Dus volgens mij moeten wij wel maximaal inzetten op wederzijdse erkenning. En dit in geval van gelijkwaardigheid. En ik geef hier opnieuw een voorbeeld. De veiligheidstest bij auto's. Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat auto's in de Verenigde Staten ook veilig zijn. Ze hebben dus ook bepaalde testen, ze hebben dus ook bepaalde normen waaraan er moet voldaan worden vooraleer die wagens dus in het verkeer komen. Net hetzelfde bij ons in de Europese Unie, bij wagens die we hier, we hebben gelukkig nog wat autoproductie in ons land, jammer genoeg niet meer zoveel als vroeger, maar dus wagens die hier in Europa op de markt komen, in het verkeer komen, zijn er testen over waaruit blijkt dat die ook veilig zijn. Nu, toch wordt die veiligheid op verschillende manieren getest, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, voor wanneer die wagens dus worden uitgevoerd. Nu, die testen die zijn absoluut niet gelijk, maar die zijn wel gelijkwaardig, want ze hebben beide dus als resultaat dat er veilige wagens dus in het verkeer worden gebracht. Ja. Wanneer de Europese Unie en de Verenigde Staten nu overeenkomen om deze testen wederzijds te erkennen, in geval van gelijkwaardigheid, wat het zo is, zou dat dus een goede zaak zijn. dan zorgt dit ervoor dat die wagens slechts eenmaal moeten getest worden in de Verenigde Staten of in de Europese Unie. En dat ze dan zowel in Europa als in Amerika toegelaten worden, in het verkeer toegelaten worden. Dus dat heeft als voordeel dat autoproducten minder kosten hebben. Eén test is uiteraard goedkoper dan twee testen uit te voeren. En dat zorgt er dus ook voor dat de Europese consument dan minder zal betalen voor eventueel zijn wagen die uit de Verenigde Staten wordt geïmporteerd, maar omgekeerd ook voor een wagen die in Europa wordt gefabriceerd en wordt uitgevoerd naar de Verenigde Staten. Dus dat is een win-win situatie voor de consument, voor het bedrijfsleven in Europa, maar tegelijkertijd ook voor de consument en het bedrijfsleven in de Verenigde Staten.
Ja, nog kort om af te sluiten, dan toch nog even over de ISDS, Investor State Dispute Settlement. Dus ja. de procedure om als er wetgeving is die dan de overheden dingen doen of wetgeving invoeren die de investeringen van bedrijven zouden schaden, om die de mogelijkheid te geven of niet in die landen dan daar een proces over aan te spannen, maar op een bovennationaal niveau. Dus de ISDS-clausule, daar is er veel kritiek op, omdat die de mogelijkheid geeft aan multinationale bedrijven om wetten via een apart systeem aan te vechten. Hè. En enerzijds zegt men, ja, dat is overbodig, want we leven hier in een rechtsstaat. En anderzijds, het is onrechtvaardig, omdat eigenlijk alleen, ja, vooral grote bedrijven dan dat kunnen doen en de burgers niet, volgens de critici. Wat is uw respons daarop?
Wel, ik zou inderdaad dat toch heel even willen kaderen waarover dat juist gaat. Dus dat is inderdaad vrij technisch. Dus ISDS, Investor State Dispute Settlement, is dus een bescherming van investeringen die bedrijven in andere landen. Zo'n ISDS-clausule geeft bedrijven het recht om bij een internationaal tribunaal een soort arbitragezaak te beginnen tegen een andere overheid, wanneer deze afspraken van een vrijhandels- of een investeringsverdrag niet zou nakomen. Dus het is een soort van garantie aan een investeerder dat de staat zijn investering niet zal aanslaan of onteigenen. Nu, het verbaast mij enigszins dat daar zoveel kritiek over ontstaan is, want dat systeem, die ISDS, bestaat reeds sinds de jaren 60 en op dit ogenblik zijn er ongeveer 1400 handelsakkoorden waar Europese lidstaten, Europese landen in betrokken zijn en waarin dus zo'n clausule, zo'n ISDS-systeem werd opgenomen. Nu vind ik het merkwaardig dat nu vooral van de linkerzijde dat men zegt, ja, dat systeem is erg fout, dat is niet democratisch. Ik wil dat soms eigenlijk vergelijken met een voetbalwedstrijd. Ik weet, ik ga hier eigenlijk heel kort door de bocht, maar als er een wedstrijd is tussen, zeg maar, als er een wedstrijd zou zijn tussen Amerika en de Verenigde Staten, ja, dan zouden we natuurlijk hebben dat de regels identiek hetzelfde zijn en dat we een onafhankelijk en objectief arbiter hebben. Dus nu willen we met dat ISDS-systeem, maar ik kom er zelfs op terug, dat wordt wat gewijzigd. Nu hebben we dus samen duidelijke spelregels, of worden er spelregels opgesteld, met de bedoeling dat er dus een onpartijdig rechter, arbiter dus, kan toezien. Nu, het voorgestelde ISDS-systeem stuit echter op zoveel weerstand dat we dus aan het zoeken zijn naar alternatieven. Ik bedoel daarmee de Europese Commissie en de Verenigde Staten. En men spreekt op dit ogenblik over een ICS-systeem. Dat is een Investor Court System, waarbij er wel een openbaar stelsel van investeringsrechten wordt opgericht, maar met een soort gerecht van eerste aanleg dat niet gebonden is aan een van de landen. Ook een hof van beroep, dat wordt opgericht als een soort internationale instelling, zoals we nu eigenlijk kennen, het internationaal hof in Den Haag, er zijn nog andere internationale rechtbanken, maar die dus niet gebonden zijn aan één land en die dus eigenlijk internationaal gaan werken. En dus de bedoeling is om daarover een zekerheid te geven voor investeerders, dat men inderdaad een beroep kan doen op zo'n autonoom, objectief arbitragegerecht, wel degelijk met onafhankelijke rechters, mensen die benoemd zijn, dus niet zomaar advocaten die tijdelijk ingehuurd worden, maar dus professionele rechters, arbiters die daarin zullen zedelen. Nu, het is nog steeds niet duidelijk welke richting het uitgaat. Het ISDS-systeem, dat ik zeg dat al jaren bestaat en wel degelijk zijn nut bewezen heeft, dat zou nu vervangen worden door wat toch meer zekerheid geeft, zo'n ICS-systeem, een Investor Court System. Dus volgens mij is ook hier, kan de kritiek die er bestaat, staat op dat bestaande ISDS eigenlijk worden weerlegd.
Ja, we hadden 4 vragen en we zijn er amper doorgeraakt in 20 minuten en we moeten het hierbij houden.
Ja.
Dank u wel, Karel van Louwe van N-VA, die dus volgende week dus komt die resolutie ter stemming, denk ik.
Dat klopt.
En dat is ingediend door uzelf, Bart Kennis van CD&V, Rick Daams, VLD, Karim van Overmeijre, ook N-VA is dat zeker, Johan Verstreken van CD&V en Mark Hendricks van N-VA ook. Goed, dank u wel en nog een goed weekend.
Oké,
tot een volgende keer. Ja, dank u voor de bijdrage. Dag.
Dag.